onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 93 en daarvan de versen 2 en 3. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, de wateren, Heer, verheffen zich in het rond. En wat er verder volgt in het tweede, maar ook het derde van Psalm 93. Gelezen uit het evangelie en de beschrijving van Matteüs, het 14e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. Vooraf zal u worden voorgelezen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 10, waarna we zingen Psalm 100, het 4e vers.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Matteüs 14 vanaf vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu binnen in de zee, zijnde in de nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel, en zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd en als hij begon neder te zinken riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoom zijns kleeds zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting van deze dienst zingen we uit Psalm 107 en daarvan de versen 12, 13 en 15. Psalm 107, de versen 12, 13 en 15. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En wat er verder volgt in de versen 12, 13 en 15 van Psalm 107. Gemeente, op deze dankdagavond vraag ik uw aandacht voor het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matteüs 14. We overdenken bijna het gehele gedeelte, namelijk de versen 22 tot en met 33. En ik lees u alleen vers 33. Maar we lezen in Matteüs 14 vers 33. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Deze tekstwoorden bepalen ons bij dankdag in de nacht. We staan met elkaar stil bij drie gedachten. Ten eerste, Jezus buiten het schip. Ten tweede, Jezus bij het schip. En ten derde, Jezus in het schip. Dus het gaat vanavond over het thema dankdag in de nacht. Drie gedachten. Ten eerste, Jezus buiten het schip. Dan letten we op de versen 22 tot en met 24. Ten tweede, Jezus bij het schip. De versen 25 tot en met 31. En ten derde, Jezus in het schip. De versen 32 en 33. Kijk eens goed. Wie komen daaraan? Duizenden mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar de berg waarvan ze weten, daar is de Heer Jezus. Ten noorden van het meer van Galilea. Overdag heeft hij wonderen verricht, vooral genezingswonderen. En ze willen nog wel meer van die wonderen zien. En in gedachten zien we dat duizenden mensen een plekje zoeken zo op die berghelling. En de Heer Jezus leert hen. Maar de uren, ze verstrijken. Het is al de tweede helft van de middag en de discipelen gaan zich zorgen maken. En ze komen met die zorg bij de Heer Jezus en ze zeggen: maar we hebben geen eten genoeg. En dan blijkt er een jongetje te zijn met 5 broden en 2 visjes. En dat jongetje wordt bij de Heer Jezus gebracht en Jezus heft zijn ogen op naar de hemel. En hij zegent die broden en die vissen. En hij vermenigvuldigt de broden en de vissen. En de discipelen, ze mogen dat allemaal ronddelen, al die duizenden mensen. En iedereen krijgt een heerlijk broodje met vis. Reden tot dankbaarheid. En dat was een goede middag voor de discipelen, maar ook voor al die mensen. Het was zoet om bij de Heer Jezus te zijn. En bijzonder, de discipelen hebben ervan genoten. Want zij mochten ook de Heer Jezus helpen. En de mensen, ze waren verrukt en ze riepen het uit: deze is de profeet die in de wereld komen zou. En ze wilden hem tot koning maken. Weet u wat ze hierin vergaten? Dat de Heer Jezus niet een aards koning zou zijn, maar de koning van het koninkrijk der hemelen. En dat hij de Christus is die een drievoudig ambt bekleedt. Ze hebben alleen maar oog voor zijn profetisch ambt. En ze hebben alleen maar oog voor een aards koninklijk ambt. Maar ze hebben helemaal geen oog voor zijn priesterlijk ambt. Dat hij gekomen is als borg. Dat hij gekomen is om het eisend recht van zijn vader te gaan betalen. En zo laat aan het eind van de dag de Heer Jezus al die mensen van zich gaan. En hij heeft ook een opdracht aan zijn discipelen. Ga naar hem op het meer van Galilea. Maar de discipelen hebben er helemaal geen zin in. Het is zo goed en zo zoet in de nabijheid van de Heer Jezus. En ze willen hem niet verlaten. En zo komen we dat indringende woordje tegen. In vers 22 en daar stond: dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. Dus hij moest overredingskracht gebruiken om zijn discipelen te laten gehoorzamen. En uiteindelijk hebben ze gehoorzaamd en ze zijn gegaan. Dan blijft de Heer Jezus alleen achter. Tot twee keer toe kom je tegen in het Bijbelgedeelte zoals ons dat voor ons ligt. Matteüs 14. En overigens vind je dezelfde geschiedenis beschreven. Twee andere plaatsen in de Bijbel, namelijk in Markus 6 en Johannes 6. Straks zal ik nog iets uit die beschrijvingen in het midden doorgeven, omdat het net iets anders omschreven is en er net wat ander licht opvalt. En de Heer Jezus beklimt de berg, om daarboven op die berg het aangezicht van zijn Vader te zoeken in het gebed. Uren bidt hij, uren verkeert hij in gemeenschap met zijn Vader. Het is zijn spijze, die broodjes met vis, jongens en meisjes, worden ook wel spijze genoemd van die middag. Maar het is zijn spijze om de wil van zijn Vader te doen. En hij bidt ook om kracht en ondersteuning in het steeds zwaardere lijden wat komen gaat. Dus de Heer Jezus beklimt de berg. En de discipelen, ze dalen juist de berg af. En aan de voet van de berg gekomen, komen ze bij een schip wat ligt aan de oever in het meer van Galilea. En ze gaan varen. Terwijl het al donker wordt, want de opdracht is door de Heer Jezus aan hen gegeven toen het 6:00 in de avond geworden was. Het zijn ervaren vissers. In hun hart hebben ze geen zin in, maar ze moeten luisteren, want Christus heeft het hun geboden. En ze kijken eens naar de lucht en ze worden bezorgd. Zal het gaan stormen en jouwen. Het gaat al harder waaien. De bries steekt op en plotseling vallen winden van over de noordelijke bergkammen op het water. En in korte tijd worden de golven hoog, hoger en hoger. En de zee staat op. Er wordt een woord gebruikt, dat doet ons denken aan iemand die slaapt en plotseling opstaat. De golven worden huizenhoog. En het zeil wat gehesen is, dat moeten ze weer neerlaten. En de discipelen, ze moeten met de roeispanen gaan roeien. Ze moeten hard gaan werken om vooruit te komen. En uiteindelijk, gemeente, als we de hele geschiedenis overzien, dan komen we er snel achter dat ze 9:00 geroeid hebben. En in die 9:00 zijn ze maar 5 kilometer vooruit gekomen. En het schip is de hele nacht te vinden, midden op het meer van Galilea. Het schip komt maar niet aan de overzijde. O, wat een nood. Wat zijn de discipelen benauwd. Nood op het meer. Nood in hun ziel en hun hart. Ze zijn bang om schipbreuk te lijden. Maar weet u wat de grootste nood is? De grootste nood is dit, zou je het weten. Jezus is niet bij hen. Jezus is ver weg. En in gedachten zien we, in de storm, dat schip. 12 discipelen zijn erin. En iedere discipel voelt zichzelf zo alleen. Is dat misschien bij u en jou ook zo? Dat je samen in een gezin een plekje hebt gekregen, of in de familie, in de gemeente. En je kan je zo alleen voelen. Dat is herkenbaar. En nu gaat het vanavond bijzonder over dat schip met de discipelen. Maar gemeente, dan moet je niet zo luisteren dat het op een bepaalde afstand blijft als een Bijbelse geschiedenis die 2000 jaar geleden zich heeft afgespeeld en dan gaat het over een schip met discipelen. Maar we mogen de boodschap vanavond heel dichtbij zien. Dit schip ziet op ons persoonlijke levensschip. We kennen allemaal wel de uitdrukking, stappen in een huwelijksbootje. Ga je samen in een huwelijksbootje. Maar in dit geval mogen we het toch persoonlijker maken, ons persoonlijke levensschip, waarmee we een reis maken over de levenswateren naar onze eeuwige bestemming. Zullen we proberen zo heel persoonlijk ook te luisteren. En dat brengt ons direct bij een vraag. Waarom heeft Christus toch de opdracht gegeven aan zijn discipelen om te gaan varen in de nacht? Waarom moeten ze toch bij hem vandaan? Jongens en meisjes, het is deze week een dankdag in de vakantie. Dus dan ben je vrij van school. Maar nu gaat het juist op deze dankdag toch over school. Want ik zou het antwoord als volgt willen formuleren. De Heer Jezus plaatst in de nacht zijn discipelen op een oefenschool. Hij gaat hen oefenen, hij gaat hen beproeven in wat komen gaat. Het gaat immers op Golgotha aan. En daar op Golgotha gaan de discipelen meemaken dat ze niet altijd in de nabijheid van Christus kunnen blijven. En na Golgotha, waar ook de opstanding zal volgen en de hemelvaart, zullen dezelfde discipelen uitgezonden worden onder de heidenvolkeren om keer op keer, aanvankelijk eerst onder de Joden, maar later ook onder de heidenen, mee te gaan maken dat ze als schapen zullen verkeren onder de wolven. En daar moeten ze op beproefd, op voorbereid worden. Dat is een hele belangrijke reden van de opdracht van de Heer Jezus. Want hoe was het ook alweer? Het was zo zoet in de middag. En voor de discipelen, zondige mensen, dreigde ook een gevaar. Zij hoorden wel, en dat deed hen vast en zeker goed, dat de mensen, die scharen met mensen, hun meester, de Heer Jezus, tot koning wilden maken. En ze hebben natuurlijk ook wel gemerkt dat zij in de nabijheid van de Heer Jezus verkeren. En als hun meester nou eens een aards koning wordt, dan worden zij vast en zeker minister, dan krijgen ze een hoge positie. Gemeente, dat is hoogmoed, dat is eerzucht. Dat is te vinden bij Gods kinderen, dat is te vinden bij de ambtsdragers. En dat weet de Heer Jezus heel goed. En wat gaan de discipelen nu meemaken? Wat moeten ze leren? Dat Christus meer onderwijs geeft in een vleeskruisigende weg dan in een vleesstrelende weg. Kijk, dat van die middag was vleesstrelend. Dat was zoet, dat was meer dat gevoelige leven. Maar hun geloof moet beproefd worden. En de Heere beproeft dat vaak in wegen van kastijding, loutering, ja, van vleeskruisigen. En dat onderscheid tussen dat gevoelige en het geloofsleven, dat moeten de discipelen gaan leren. En daarom, gemeente, spreek ik over een oefenschool. En dan is er nog iets waar ik uw aandacht voor wil vragen. Wij worden vanavond bepaald bij een wonderteken. We hebben al gehoord van het wonderteken van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Dat is een wonder. We zullen ook horen van het wonder dat de Heer Jezus wandelt op de golf, op het water. Dat is een wonder. We zullen horen hoe plotseling de winden stil worden. Dat is een wonder. Maar we moeten niet alleen spreken over wonderen, maar met name over wondertekenen. Weet u, wij als mensen kunnen nog vaak blijven steken bij de wonderen. Maar de Heer Jezus heeft de wonderen verricht als teken. Hij heeft daar een werkelijke bedoeling mee. En de werkelijke bedoeling is dat hij wil wijzen op zijn eigenlijke werk waarom hij hier op aarde kwam. En waaruit bestaat het werk van Christus hier op aarde? Om de deugden van zijn Vader te verheerlijken en op te luisteren. Om het rijk van de vorste duisternis te verstoren. Maar ook om zondaren te redden van het verderf. Om verloren mensen op te zoeken als de goede herder die verloren en afgedwaalde schapen. En de wonderen zijn als het ware een illustratie bij zijn eigenlijke werk. Dus gemeente, in ieder wonderteken leren wij dat God zondaren bekeert, maar ook hoe hij dat doet. En in die vele wondertekenen worden we bepaald bij de veelkleurigheid, bij allerlei facetten van het werk van een drie-enig God in het Rijk der Genade. En ik heb het al gezegd, in de wondertekenen komt God aan zijn eer, worden zijn deugden opgeluisterd en verheerlijkt. En verschillende van de deugden, die horen we hier in deze geschiedenis, verheerlijkt worden. De deugd van Gods almacht, de deugd van Gods alwetendheid, maar ook van zijn rechtvaardigheid, liefde, barmhartigheid en trouw. En het is Calvijn die hierbij heeft aangetekend, de Heere oefent te zijn door ernstige gevaren, opdat ze in de uitredding hem des te meer en beter zouden begrijpen. En terwijl die discipelen, laat ik het zomaar zeggen, aan het ploeteren zijn. Weet je daar ook van? Van stormen in je leven. Van ploeteren. Van nood. Dan kan je misschien de discipelen vanavond begrijpen. En terwijl de discipelen zo aan het ploeteren zijn, is Jezus alleen. Achtergebleven op de berg. En gemeente, hoe moeten we dat duiden? We kennen allemaal wel die andere geschiedenis op de berg der verheerlijking. Met ook de bekende uitspraak, ze zagen niemand dan Jezus alleen. En vaak wordt dat uitgelegd als van dat dan alles wegvalt en alleen de Heer Jezus blijft over in je leven. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Christus is alles. En dat is een goede uitleg. Maar we mogen het ook anders uitleggen, net iets anders ook lezen. En ze zagen niemand, dan Jezus alleen. En als Jezus alleen overgebleven, is de pers alleen getreden. Hij is de alleen leidende borg. En zo komen de Heer Jezus in de nacht tegen, alleen, op de berg. En de discipelen denken, Jezus is er niet bij, hij is ver weg. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. God heeft mij vergeten en mij verlaten. Is dat waar, gemeente? Is dat waar? Ervaart u dat ook zo? Denk je ook zo? Dan mag ik u zo wijzen op een heel ontroerende tekst in deze geschiedenis. Het is Marcus die het heeft opgetekend. En u mag best van mij weten. Ik ervaar dat als een van de meest tere teksten in deze geschiedenis, opgetekend door 3 evangelisten. Weet u wat we bij Marcus lezen van de Heer Jezus? Die berg, hè? Alleen. Hij, dat is Jezus, zag dat zij zich zeer pijnigden. Weet je van gepijnigd worden, weet je van nood, weet je van benauwdheid? Denk je, ik ben alleen? Nee. Jezus zag zijn discipelen. Hij was wel niet lichamelijk dichtbij hen, maar hij zag hen. Hij weet van hun nood. Hij ziet hun wanhoop. O, wat een diepe gedachte, gemeente. Hij heeft zijn ogen geslagen op de worstelende kerk. Nooit verliest hij zijn kinderen uit het oog. En hij bidt zo in de storm tot zijn vader. En hij is de voorbidder voor de zich zo pijnigende en die worstelende kerk daar, op het meer van Galilea, in de donkere nacht, in de storm. Is dat geen vertroostende gedachte, gemeente? Ook als u moet zeggen, net als bij de discipelen, ben ik mezelf zo aan het pijnigen. De nood is zo groot. Dan mag je nu horen, hij zag dat zij zich zeer pijnigde. Hij wist van de nood van de discipelen, hij weet ook van uw nood. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus bij het schip. We zijn ondertussen aangekomen bij vers 25. Daar wordt gesproken over de vierde waken van de nacht. Omgerekend in de Joodse tijdsrekening mogen we dan spreken over 3 uur in de nacht. En om 6 uur gaf de Heer Jezus de opdracht. Dus er zijn al 9 uren verstreken. En we vernemen ook hoe ver de discipelen hebben gevaren. Omgerekend vanuit het aantal stadien is dat ongeveer 5 kilometer. En dan lezen we dat om 3 uur in de nacht de Heer Jezus, die op de berg geklommen was en tot zijn vader ging bidden, ook de berg afdaalde en kwam bij het water van het meer van Galilea. Dat stormachtige water met die hoge golven. En wat doet hij? Hij zet jongens en meisjes zijn voet op het water. En hij gaat op het water lopen. Dat is ook op zich al een wonderteken. De meester van de zee baant een weg over het vloeibare water en de rollende golven. En dan komt hij heel dicht bij dat schip, waar de discipelen hard aan het werk zijn om schipbreuk te voorkomen. En wat zien ze? Waarschijnlijk in het maanlicht, in het schijnsel, zien ze een menselijke gestalte. En dan zou je toch verwachten dat zij blij zijn, dat ze daarin de Heer Jezus, die ze zo goed kennen, herkennen. Maar nee, Ze zien een mens en ze roepen het uit. Bang, bevreesd, een spook. Wat is dat? Spook, dat is een geest in de gedaante van een mens. Wat waren ze al bang, hè? En nu komt dit er ook nog eens bij. In hun waarneming is hun Jezus nooit zo ver bij hen vandaan geweest als nu. Terwijl hij heel dichtbij is. Maar ze zien hem niet. En ze weten het niet. Het is nu verloren. 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 En dan. Boven het geloei van de wind en de storm klinkt een stem zo lieflijk. Zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Gemeente, wat is dat toch voor woord? Heb goede moed, ik ben het, wees maar niet bang, vrees niet. Hebt u boeken van Smijtengeld thuis in de boekenkast? Dan zou het kunnen zijn dat u een boek hebt van hem met deze titel, een woord op zijn tijd. Dit is nu een woord op zijn tijd. Ja, de Heere, Heere heeft hem een tong der geleerden gegeven om met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En die discipelen waren zulke moede. Zit hier ook zo'n moede vanavond in de kerk? Is er ook zo'n moede die vanavond meeluistert achter de kerktelefoon? O, hoor toch eens. De Heere, Heere heeft Christus Jezus een tong der geleerden gegeven om met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. Ik ben het, ik, de van God gezondene, maak mij nu aan u bekend. Ziet hem. Hij komt. Springend op de bergen. Huppelend op de heuvelen. En nu zelfs letterlijk huppelend op de golven. En hij roept het de discipelen toe. En hij roept het ook u vanavond toe. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan is daar Petrus. Petrus die ook nu als eerste gaat spreken. En dan zegt die vragende wijs, Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Gemeente, ik heb begrepen dat niet zo lange tijd geleden, enkele weken geleden, in uw midden een preek is gelezen over Petrus. U zomaar even kort aanstippend in het geheel van deze geschiedenis. En dan zegt de Heer Jezus één woord tegen Petrus. Is het wel eens opgevallen, jongens en meisjes? Eén woord. Het is een woordje van 3 letters. Kom. Wat een kracht gaat eruit, hè, van dat ene woord. En wat doet Petrus? Hij klimt overboord en gaat op het water wandelen. Wat is dat? Dat is geloof. Geloof in beoefening. En dan? In een fractie van een seconde verandert alles en Petrus gaat naar boven kijken. De lucht is zo donker. Hij gaat naar boven kijken, die hoge golven. Hij gaat naar beneden kijken. De diepte van het water, 45 meter diep. Kan ik wel blijven lopen? En Petrus gaat zinken. Wat doet hij dan? Roept hij naar de discipelen, help! Red me! Gooi een touw! Nee, dat doet hij niet. Wat doet hij dan? Hij roept 3 woorden. Heere, behoud mij. Wat is dat? Toch geloof. Hij verwacht het in de nood. Toch van de Heer Jezus. En Jezus, terstond ogenblikkelijk de hand uitstekende, grijpt de hand van Petrus en zegt iets tot Petrus. Het is onderwijzend en bestraffend. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Hoe moet ik dat uitleggen, gemeente? Kleingelovige hebt gij gewankeld. En letterlijk mogen we dat vanuit het Grieks ook vertalen, het woordje wankelen met twijfelen. Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Geloof, twijfel door elkaar in één mens, in één hart. Wat is dat toch? Twijfelen, daar zit een getal in, twee. In het Duits hoor je dat nog net iets beter, twijfel, zwei, twee, tweeën. Hoe moet je dat toch zien? Ja, heren. Nee, heren. Ik geloof, heren. Ik geloof niet. Hoge gedachten van God, lage gedachten van de Heer. Tweeën. Twijfelen in één hart. Kent u dat ook? Maar de Heer bestraft het wel. We lezen er onder andere van bij Jacobus, want die twijfelt, heel gepast trouwens, kader van deze stof van vanavond, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. En in gedachten zien we het voor ons, hè? Die hand van de Heer Jezus, die terstond die wegzinkende Petrus grijpt. En toch, in een almachtige greep heeft hij hem vast. Niemand kan die greep, die hand losmaken. En ook in een getrouwe greep, want hij kan niet loslaten. En zo brengt de borg Petrus aan boord. Zo komt de kerk thuis, aan de hand van Christus. Ik heb u al gevraagd, gemeente, om vanavond zo te luisteren, dat u beseft, ik krijg heel persoonlijk een boodschap. Boodschap vanaf de preek, zeg ik het goed? Ten diepste niet, hè. Boodschap van de Heere uit de hemel. En dan moeten we maar luisteren alsof dat schip ook ons levensschip is. Waarmee wij varen een reis maken over de levenszee. En dan weet ik zeker dat u allen persoonlijk weet van golven en van stormen. Die nood en benauwdheid met zich meebrengen. Oh, ik weet wel, als je nog niet zo oud bent, dan zou het kunnen zijn dat je als kind zegt, nou, ik heb een voorspoedig leven. Maar ik weet ook zeker dat als je ouder mag worden, dat je echt te maken krijgt met golven, tegenspoed, tegenslag en kruis. Je zou het stormen kunnen noemen. Kom, zijn ze hier. Als je je gedachten wat terug laat gaan. Dat je weet van ziekte. Wat een golven, hè. Dat je weet. En ik hoorde een gemeente. Dat in uw kleine gemeente. Dit jaar al zoveel mensen gestorven zijn. Dat je weet. Van rouw. Verlies. Verdriet. Mijn geliefde is begraven. En ik hoor die stem nooit meer. De plaats blijft altijd leeg. Het is echt nooit meer. Golven. Hoge golven die zo aankomen rollen. Naar uw levensscheepje. Ben je getrouwd? Gaat alles goed? Of heb je spanning gekregen? Zorgen in je huwelijk? Heb je kinderen gekregen? Gaat alles goed? Of ben je ook zo bezorgd? Gaat het niet goed? Kinderen zorgen over ouders. Golven die aanrollen tegen je levensscheepje. Maar gemeente, we hebben ook allemaal een plaats gekregen in deze samenleving. En de duivel zit ook niet stil. En die zorgt echt voor golven die aankomen spoelen. Die zorgt ook voor stormen. En dan word je als het ware zo getrokken, heen en weer geslingerd. Oh, die aantrekkingskracht van verkeerde, waarvan je echt wel weet van binnen goddeloze muziek. Aantrekkingskracht van allerlei vormen die leiden tot verslaving. Het begint met experimenteren en dan verslaving. En weet je wat ook zo'n ontzaglijk gevaar is in onze gezinde gemeente? De gameverslaving. Het heeft niet alleen maar over alcohol en drugs, maar ook gameverslaving. Of golven die zomaar via wifi komen binnenspoelen in je gezin, in je persoonlijk leven. En ik weet wel, heel veel is geoorloofd en je kan niet meer zonder. Maar die sites, waar je doorklikt, je probeert, je experimenteert en misschien ben je wel porno verslaafd. Wat een ontzaglijke storm in je leven. Het vindt aansluiting bij je hartstocht. Gemeente, als je nou als het ware als een levend schip bent op de levend water. En je bent zonder God. Alleen. Wat ben je dan nameloos arm. Zonder Christus. Weet u, we vinden hier 12 discipelen in een schip. Je zou kunnen zeggen de kerk van die dagen. En zo mogen we het beeld ook doortrekken naar de kerk vandaag de dag. Ook uw gemeente, waar je ook toe behoort. Ook Gods kinderen. En Gods kinderen vandaag de dag weten ook echt van strijd. Weten van aanvechtingen. Omdat er een strijd is tussen de oude en de nieuwe mens. Een strijd tussen vlees en geest. En die zijn met elkaar in oorlog. Elke dag, elke nacht bemerk je toch de golven, de aanvechtingen, de stormen en de binnenpraters. Dat ze van binnen zeggen, is dat Bijbel lezen? Je ervaart helemaal geen kracht daarin. De stem van de Heer Jezus hoor je niet, stop er toch mee. Is dat bidden, is dat danken? Denk je dat de Heer daar wat voor rekent? Stop er toch maar mee. En misschien zit je op deze dankdag vol met aanklachten van binnen. Als je zo terug moet zien op je gebedsleven. Op hoe je hebt gedankt. Dat het klinkt te kort, Heere. Ik moet anders doen. En je probeert jezelf te verbeteren in de toekomst. Ach, kom maar met je biddeloosheid. Kom maar met je dankeloosheid aan de voeten van de Heer Jezus. En vraag maar om zijn vergevende genade in zijn dierbaar hartebloed. En inderdaad, verwacht het van hem. Van die biddende en die dankende hoge priester. Zal ik eens een voorbeeld noemen, gemeente? Ik heb het zelf meegemaakt toen ik nog arts was. Ik werkte toen in Zeeland. En ik liep zo 's ochtends visite. En ik kwam bij een man en die was zo ziek geworden van een chemokuur. En hij vertelde daar wat over, maar hij zei, dokter, weet u wat nou het ergste is? Ik kan niet meer bidden, zo ziek ben ik. De volgende dag liep ik weer visite en ik zag dat hij nog net zo ziek was als de dag ervoor. Maar ik keek naar zijn ogen en er was iets veranderd. En inderdaad, toen zei hij. Hij zei, dokter, gisteren is de dominee bij mij geweest. En heb ik hetzelfde tegen hem verteld als wat ik tegen u heb verteld. Ik kan niet meer bidden, ik vind het zo erg. En toen zei de dominee, kan jij niet bidden? Maar hoor eens. Aan de rechterhand van zijn vader, daar zit de Heer Jezus als hoge priester. En hij bidt voor zijn biddeloze kinderen. En, vertelde die man, daar kwam de Heer er mee. Toen mocht ik het zien, ik mocht het geloven. De Heer Jezus bidt ook voor mij, waar ik niet kan bidden. Kom, dat mag een beetje moed geven. En daarom, gemeente, in uw biddeloze en dankeloze bestaan, zie maar omhoog, hoor, naar hem, Christus Jezus. Ik heb zojuist er al op gewezen dat de deugden van God zo heerlijk schitteren in deze geschiedenis, in deze wondertekenen. Ik heb ook al gewezen op het drievoudig ambt van Christus. De discipelen dachten de Heer Jezus ons vergeten. En toch, daar op die berg, daar zat hij, als die medelijdende hoge priester. Hij bad voor zijn kerk in de storm op de zee. Hij zag hen, hij wist alles. Hij kwam de berg af. Ja, als de eeuwige koning, zo betrad hij ook de golven. En hij sprak in die grote nood, een woord ter rechte tijd gesproken, als die hoogste profeet, zijt goedsmoed, ik ben het, vrees niet. O gemeente, wat is het waar? Zonder mij kunt ge niets doen. En weet u wat we nou met elkaar hebben ontdekt? Ik heb het toch niet onder woorden gebracht, maar mag ik het nu doen? Dat er van 's mensen kant waar het verloren is, geen weg te ontdekken is van beneden naar boven. Je ontdekt het niet in deze geschiedenis, maar er is een weg van boven naar beneden. Letterlijk, Jezus kwam de berg af naar beneden. Maar gemeente, dan mogen onze gedachten teruggaan naar de stille eeuwigheid. Alles wat we nu hebben gehoord, vloeit toch uit het eeuwig welbehagen bij God vandaan. Hoe was het ook alweer? Jezus bidt. Jezus ziet. Jezus komt. Jezus spreekt. En Jezus grijpt. En we gaan daar ook van zingen. Van die wonderlijke toevlucht die bij hem te vinden is. In Psalm 46, de versen 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen. Wat er verder volgt in 1 en 6 van Psalm 46. In de nacht, we hoorden van Jezus buiten het schip, Jezus bij het schip. Nu onze derde gedachte, Jezus in het schip. Zie het voor je? Het schip stuitert als een speelbal nog steeds op de golven. En daar zijn de Heere Jezus en Petrus hand in hand. Jezus houdt Petrus vast. En dan klimmen ze, terwijl het nog stormt, de golven hoog zijn, in het schip. Als Jan Petrus had gevraagd: "Jong man, geef eens een cijfer voor wat je hebt gedaan. Je hebt toch op de golven gelopen." Zou Petrus dan zichzelf een 10 hebben gegeven? Nee. Een 6? Ook niet eens. Weet je, jongens en meisjes, wat voor cijfer Petrus zichzelf zou hebben gegeven, zou ik te zeggen? Een 1. Een dikke onvoldoende, want Petrus schaamt zich. Vanwege, ach, de Heer Jezus heeft het kleingeloof genoemd. Maar zelf ervaart hij als ongeloof. En ogenblikkelijk, de Heer Jezus spreekt geen eens een woord. Zonder een woord te spreken, stilt de storm. Dan is daar het gebulder van de stormwind. Ogenblikkelijk wordt het muisstil. Dan zijn er de hoge golven. En opeens spiegelglad water. De Heer Jezus heeft het gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En wat gaan de discipelen dan doen? Zij gingen hem aanbidden. En dat bracht ze als volgt onder woorden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Maar gemeente, Matthäus brengt het niet onder woorden. Maar om dit aanbidden, om dit dankzeggen, om dit verwonderen, want zo moeten we duiden bij de discipelen, beter te begrijpen, wil ik u wijzen op de achtergrond. En dat is niet zo'n mooie achtergrond. Dat is een donkere zwarte achtergrond die alles te maken heeft met deze zwarte nacht. En het is Marcus die ons daarop wijst. Luister maar. Marcus 6, vers 52. Daarboven staat dat ze verwonderd zijn. En dan, want. Zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. Want. Dat is het want van die ik. Die ik die ertussen zat. En nu worden er hier twee zonden onder woorden gebracht. Allereerst, ze hadden niet gelet op het wonder der broden. Dus zij hadden de wondertekenen vergeten. En in de wondertekenen die ze vergeten waren, hadden ze de Heer Jezus vergeten. Dus de Heere wijst hen hier op de zonde van nalatigheid. Terwijl dat helemaal niet nodig was. Dat was nog maar enkele uren geleden. Dat Christus als de Zoon van God zijn almacht had getoond. Hij was de weldoener. En hij heeft al die duizenden mensen laten delen in de weldaden. En daarom, ziende op de weldoener, hadden ze in de nacht in de storm helemaal niet bevreesd hoeven te zijn. Ze hadden zelfs kunnen zingen in de grootste smarten. Maar ze waren er helemaal vergeten. Hun hart was verhard. Als het ware lag er een steen op. Als het ware lag er eelt op hun hart. Wat is toch een mens, gemeente? Ook na ontvangen genade. En mag ik zo op deze dankdag u eens de vraag stellen. Zie eens op die weldoener in uw leven. Zie eens op al die weldaden die u ontvangen heeft. Ach, brood, altijd voldoende. En misschien jongens en meisjes naar school ging, dan maakte je moeder of je vader je broodtrommeltje klaar. En je nam wat drinken mee. En misschien wat fruit. Wat heeft de Heere goed voor ons gezorgd? Krachten gegeven om ons werk te doen, buitenshuis, binnenshuis. En ook als je misschien als weduwe of weduwnaar of je bent op een andere manier rouwdragend. Dacht, het is weer zo moeilijk, hoe komt de dag door? Het eind van de dag mocht je je knieën buigen en zeggen, Heer, u hebt me kracht gegeven. U bent die God die ook in mijn leven op allerlei manieren hebt betoond dat u wat weinig is bij mij hebt willen vermenigvuldigen. Zoals u de 5 broden en de 2 visjes toen hebt vermenigvuldigd. En nu eerlijk, hè. Heb je altijd de Heere de dank toegebracht die hij zo waard is? Of zeg je, er is toch een tekort in, er is een haper in. Niet alleen het hart van de discipelen was zo verhard, maar van mij ook. Dat je misschien nu hoort, o Heere, ik heb u ook zo vergeten. En ook toen het moeilijk was. Ik heb zo aan u getwijfeld, ik heb u zo gewantrouwd. Dan is ons hart verhard, dan ligt er een iltlaag op ons hart. Dat is het eerste waar hierop wijst. Hetzelfde vers, daar lezen we inderdaad dat ze niet alleen gelet hadden op dat wonder van de broden, maar ik heb het al gezegd, dat hart is verhard. Dus de zonde van God vergeten, maar ook de zonde van ongeloof. En gemeente, ongeloof is de meest gruwelijke zonde. Want daarin houden we de Heere verdacht in zijn liefde, in zijn almacht en in zijn trouw. Kom, schaamt u zich daar al over. Schamen op de dankdag. Dan kom je in het dal van ootmoed terecht. Dan kom je in de vernedering terecht, in een boetvaardige gestalte. En toch, gemeente, dat is niet zo'n verkeerd plaatsje. Want de ware dank wordt in het dal van ootmoed geboren. En die dank horen we hier de discipelen onder woorden brengen. Aanbiddend, in verwondering, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En daar valt veel over te zeggen, maar ik moet u wel bekorten vanwege de tijd. Mag ik u aanraden, als u dat prachtige dagboek van Philpot hebt, om dat vanavond eens tevoorschijn te halen. En is open te leggen bij 12 juli. En daar geeft Philpot een beschrijving bij deze tekst. En dan wijst hij erop dat het geestelijke oog schoonheid gaat zien in de Godheid van Christus. En dan citeer ik zomaar even Philpot. Wij zijn genoodzaakt uit de ernst van onze diepe val. Ons met het hele gewicht van onze zonden en smarten te werpen. Op een vlees geworden God, zoals een schipbreuk leidende zeeman zich met blijdschap werpt op de rots in de oceaan als de enige toevlucht voor de verslindende golven. Ach, om zo een Christus te benodigen, als de goddelijke persoon die de menselijke natuur heeft aangenomen, om zo aan de wet te voldoen, in wat hij leed, in wat hij deed, in het dragen van de straf, maar ook in het gehoorzamen van alle geboden, en dat zo volkomen en volmaakt, om zo de vergeving van de zonde, de vrede met God, de verzoening met God te verdienen. Maar hij is niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. En daarom, val hem maar te voet. Met je hele boeltje van smerige, stinkende zondaren. Dan mag ik je vanavond verkondigen dat u welkom bij hem bent. Dat ene woordje, wat Petrus hoorde, kom. Dat woord hoort u nu ook. O, alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Je hoeft niets mee te brengen, alleen maar zonde en schuld. Want hij heeft betaald met zijn dierbaar hartebloed. Hij heeft die hoge prijs betaald. Ook, ja juist, voor zijn schuldige kerk. Die zich vanavond misschien ook moet aanklagen vanwege uw onverbeterlijke bestaan. En er valt nog veel over te zeggen, gemeente. Ik heb u gewezen op die oefenschool. En op school worden lessen geleerd. Heel kort. Je zou kunnen zeggen, de discipelen hebben lessen gekregen in 3 vakken. In het vak van onmogelijkheid. Kent u dat ook? dat ze van binnen tot u spreken. In uw zonde en schuld betaal me wat geschuldig zijt. Maar u hebt niets om te betalen. Dan is het verloren. Dan wordt het omkomen. Maar om het zo voor de Heere te belijden en uit te klagen. En dan, terwijl het nog niet opgelost is, dat je toch als het ware in het gebed erop gewezen wordt. Maar Heere, u weet ervan. Ik leg mijn hart voor u open. U ziet mij. U weet mij. Dat is een les in het omkomen. In de onmogelijkheid. De tweede les is de les van het wachten. Duurt het lang. Kijk, in Oekraïne en Israël, daar wachten de mensen op het eind van de oorlog, maar het duurt zo lang. Zal er ooit een eind aan de oorlog komen, zal ik het meemaken. De vervolgde kerk, de christenen in de gevangenis, ze wachten tot de deur open gaat, zal ik het ooit meemaken. En misschien wacht u ook, het duurt zo lang. Zal ik het ooit gaan meemaken? Misschien schreeuw je naar de openbaring van de middelaar, zal ik het ooit gaan meemaken? Hoor eens. Waarom laat eigenlijk de Heer een mens wachten? Waarom? Weet je waarom? Omdat het God behaagt. Dat is het antwoord. Maar hij heeft er wel een heilig doel mee. Na deze zult het verstaan. Moet je nog wachten? Wil het lang duren? Zo hij vertoeft verbijten. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Dat is het tweede vak. Het eerste vak is het vak van de onmogelijkheid. Het tweede vak, het vak van wachten. Het derde vak, waar de discipelen les in kregen, en misschien u ook wel, is de oefening van het geloof. Ik heb er al op gewezen. De Heere oefent het geloof heel vaak in een weg van kastijding en beproeving. Om ons af te brengen van alles van onszelf. Wij zijn zo geneigd om te rekenen met het zienlijke. Maar wij moeten afzien van alles van onszelf en blind vertrouwen op Christus en alles van Hem. En gemeente, tot die uitroep kwamen de discipelen. En als het ware hoor je daar de dank in, daar hoor je de aanbidding in. Bidden moet leiden tot aanbidden, waarlijk. Gij zijt Gods Zoon, dan komt het zo te liggen in ons leven. Ik vermag alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft. Christus is alles. Gelukkig volk, als je deze lessen mag leren. En zo, gemeente, maken wij een reis in ons levensscheepje naar de eeuwige bestemming. De grote vraag is, waar we gewis en zeker te maken gaan krijgen met de stormen van Gods recht. Wat denkt u van de Christus? Ja, vanavond zelfs, wat denkt u van de hele Christus? Welke betekenis heeft Christus als borg, als middelaar, als priester die zijn leven heeft afgelegd voor zondaren, ook voor u? Heb je er nog nooit waarde in gezien? O, leef zo niet door, want als het sterven wordt, als de Heere komt met de stormen van zijn recht, dan wordt het werkelijk omkomen. En daarom valt de Heere nog te voet. Ben je nog zelf aan het werk? Trek je nog zelf aan de roeispanen? Laat toch los. Stop toch met roeien. Beken toch dat je midden in de dood ligt. Je gaat niet verloren, maar je ligt al verloren. O, zoek toch het leven en de zaligheid buiten jezelf. In Christus Jezus die ook vanavond nodigt. Zoek mij. En leef. Hij wacht om genadig te zijn. Kinderen des Heren. De discipelen in het schip. De kerk in het schip. Jezus was aanvankelijk buiten het schip. Toen kwam hij bij het schip. En toen, o wonder, in het schip. U maakt ook een reis. En ik weet het wel, ook al ken ik u niet goed, dat u ook weet van donkere nachten. Dat je ook weet van zorgen, golven, strijd, onmogelijkheden en aanvechtingen. En dat het van binnen nog eens klinkt, je komt er nooit. Je bedriegt jezelf. En daarom, je komt er nooit. Maar hoor eens. Waar Jezus in het schip kwam, kwam het schip terstond aan land. En ze havenden zich al daar. Hoor eens, Christus. Hij staat aan de oever van de eeuwigheid. En heeft het schip van de hele kerk in het oog. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven. En boven die bruisende golven in uw bestaan. Met al die aanvechting. Met dat onverbeterlijke zondagsbestaan. Daar klinkt zijn stem. Ook nu. Ik ben het. Vrees niet. Jezus Christus gisteren en heden. Dezelfde in der eeuwigheid. En daarom. Ook uw toekomst is zeker. Uw levensscheepje zal ook aankomen aan de wal in de behouden haven. Hoe? Dat weet ik niet. Gods kerk is geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hoe? Misschien wel zoals Paulus met de bemanningsleden bij Malta aankwam. Dat schip leed wel schipbreuk, maar allen kwamen behouden aan wal. Misschien zal uw levensscheep een wrak worden. En toch, behouden aan wal. Daar staat Jezus voor in. Wat moet dat toch zijn? Als u verlost mag worden van alle golven, van alle stormen, van de zonde, van de duivel, van de aanvechtingen. En dan zal het windstil worden. Dan mag je de rust, de serene rust van het hemelleven gaan meemaken. Daar is geen duivel meer. Daar is geen zonde meer. Daar is geen ziekte meer. Ach, daar is het werkelijk windstil. Daar is geen zee meer. Zeg ik het goed? Daar is wel een zee. De glazen zee. En dan krijgt u een plaatsje naast de discipelen om daar te staan bij de glazen zee. Spiegelglad is het water, rimpeloos, helder als glas en kristal. Daar hoef je geen klaagpsalmen meer te zingen, geen boetepsalmen meer. Daar hoef je niet meer te klagen over jezelf. Maar dan mag je gaan zingen het lied van Mozes en het Lam. En in verwondering gaan aanbidden. Waarlijk, deze was Gods zoon. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. En dan mag je de Heere gaan bedanken. Dat hij in de stille eeuwigheid bewogen over u was. Naar zijn welbehagen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan ga je ook de Heere bedanken voor de golven en voor de stormen. Ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Mag u erbij zijn. Amen. Heere, een geschiedenis waar zoveel over te zeggen is. We konden het maar wat aanstippen. Maar zou u willen geven dat we de boodschap die vanavond aan ons hart is gelegd, mogen meenemen als een boodschap uit de hemel? O zeker, er valt nog veel meer over te zeggen en er liggen nog veel meer geheimen in. En daarom we konden er maar een beetje van stamelen. En toch bidden we u of we als een instrument gebruikt mochten zijn deze avond, tot bekering van ouderen en jongeren. Tot onderwijs ook van uw kinderen. Alles wat zondig was en tekort wilt u het vergeven. Ook in spreken en luisteren. Het uur met uw zegen bekronen. En dank Heer dat we zo in deze bruisende stad in alle rust bijeen mochten zijn. Rond uw lieve woord. Gedenk ons ook als we alleen thuis komen. Zoudt u uw wonderlijke nabijheid in Christus Jezus willen betonen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 121 en daarvan de versen 1 en 4. 1 en 4 van Psalm 121. Ontvang u de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.